Geliefden, vandaag collecteren wij voor vluchtelingen. Die vele vluchtelingen die naar Europa komen, anderen die nog blijven in opvangkampen, mensen die zich moeten settelen in onze eigen omgeving. Je ziet de beelden die ons overspoelen van veelal jonge mensen die wegvluchten, die nog kunnen vluchten. Om aan terreur en uitzichtloosheid te ontkomen. Ja, als je al jaren in zo'n doorgangskamp zit, ergens net over de grens, en je ziet geen toekomst voor je kinderen die geboren zijn, dan wil je wel. Ik denk dat ik ook weg zou trekken. Maar natuurlijk blijven er ook veel ontheemde vrouwen en oudere mensen en kinderen in vluchtelingenkampen en buurlanden, terwijl de mannen elders een beter toevluchtsoord proberen te bereiken. Zolang de bronnen van de terreur in Syrië en Irak niet worden aangepakt, blijft dit een vrijwel onoplosbaar probleem. En kunnen wij nog miljoenen verwachten die deze kant op komen. En onze regering is ermee bezig geweest, de Europese regeringen, en je leest niet anders. In de vertaling van het boek van Psalm 84, daar staat: wanneer wij trekken door een dal van balsemstruiken, maken wij tot een oord van bronnen. En dat wordt vertaald in de vertaling van het boek met: moeilijkheden worden mogelijkheden. En dat is wel een mooie wet in het Koninkrijk van God. Dat moeilijkheden, of dat nou persoonlijk is, of dat dat groot is, moeilijkheden worden onder de regering van onze Koning Christus uitdagingen. Moeilijkheden worden mogelijkheden. Ik denk dat we zo ook moeten kijken naar wat er gebeurt in onze wereld vandaag. En daarin word ik bemoedigd als ik kijk naar het Bijbelboek Rut. In de Bijbel wordt overigens veel gesproken over vluchtelingen en over asielzoekers. Abraham trok een leven lang rond als een vreemdeling. Jacob vluchtte naar Haran. Mozes zocht asiel in Midian. Het hele volk van Israël vertoefde meer dan 400 jaar in Egypte. David en zijn mannen stierven jarenlang ontheemd rond en zochten zelfs een asiel bij de gehate Filistijn in Siklag. Daniel en zijn vrienden werden gedwongen aan het hof van de koning van Babel te vertoeven. Jozef en Maria vluchtten met Jezus naar Egypte. En na de vervolging in Jeruzalem gingen de christenen uit Jeruzalem naar allerlei andere streken en zo verbreidde zich het evangelie in het Romeinse Rijk. In alle eeuwen zijn er migranten en volksverhuizingen geweest. In ons land kennen wij al veel langer gastarbeiders uit Turkije en Marokko. Recent kwamen daar veel migranten bij vanuit Afrika. En in het Midden-Oosten vind je miljoenen werkers uit het Verre Oosten, uit Azië, Chinese, Koreaanse, Filipijnse migranten vind je in alle werelddelen. Ze nemen vaak het evangelie mee naar die andere gebieden. De vluchtelingenstromen op aarde, de migrantenstromen zijn nog nooit zo uitgebreid geweest als in deze tijd. Onder andere ook door de enorme groei van de wereldbevolking in onze generatie. En dat brengt ook ongekende mogelijkheden voor de verspreiding van het evangelie met zich mee. Waar ik vanavond en de komende weken, wanneer we het hebben over het boek Rut, onze ogen voor wil openen, dat is dat onze Heer regeert boven heel dat aardse gevoel van ons mensen op aarde. Psalm 2 getuigt daarvan. En die hebben we ook wel gezongen de afgelopen tijd. Maar ook het verhaal van Rut getuigt daarvan. De Heere God kan die enorme kluwen van de vluchtelingenproblematiek ook gebruiken ten goede. Hij kan het omkeren. Dat is waar de Bijbel herhaaldelijk van getuigt. En dat is denk ik ook hoe wij moeten bidden in deze dagen. En hoe wij onze aandacht moeten richten op deze problematiek. Dat onze God een zwak heeft, dat hij een voorliefde heeft. Juist voor mensen die op de vlucht zijn, voor wie eenzaam zijn en verstoten. Dat weten wij met name door hoe de Heer Jezus rondging op aarde. Maar ook in het Oude Testament horen wij al dat de Heer zich vaak verontfermt juist over de buitenbeentjes, over de buitenstaanders. Mensen die wij nu niet zo direct zouden kiezen. Wie de armen helpt, leent aan de Heer, lezen wij bijvoorbeeld in Spreuken 19. En in het Bijbelboek Jesaja wordt nadrukkelijk gesteld dat ook buitenstaanders een plek hebben in het huis van God. Wanneer u een Bijbel bij u hebt, zou u dan even willen bladeren naar Jesaja 56. Jesaja 56, dat staat boven in de Bijbel, dat is een vrij onbekend gedeelte. Want ik kwam het tegen toen ik mij hierop voorbereidde. En daar staat boven redding ook voor buitenstaanders. En dan gaat het over mensen die eigenlijk ook in onze cultuur vaak aan de zijkant staan. En de Heere God, die gebiedt daar recht en gerechtigheid juist voor hen. Hij heeft het over vreemdelingen, maar hij heeft het ook over eunuchs. Eunuchs, dat waren ontmande mensen die aan het hof van de paleizen, in de paleizen van heersers moesten dienen. En je zou die kunnen vergelijken, denk ik, met homoseksuele mensen vandaag. Er is in onze kerk ook een enorm debat aan de gang over homoseksualiteit. Onze regiovergadering vergadert daarover. We hebben in de kerkenraad er de afgelopen week over gesproken. Onze landelijke vergadering vergadert erover in november. Je kunt de stukken daarvan zien op de website van onze kerken. Ja, ik zou bijna zeggen, die eunuchs in de tijd van Jesaja in het Oude Testament, dat is vergelijkbaar met de positie van veel van die homoseksuelen vandaag, hoe zij zich voelen. En dan staat er in Jesaja 56, vers 3, de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beter dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijkt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Ik wil bijna zeggen, daarachter zeggen, van hij is welkom aan de avondmaalstafel. Want mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt God de Heer die bijeenbrengt die uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog veel meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. Nou, dat is een belofte van de Heer die hij ook werkelijkheid heeft gemaakt. Dat het evangelie zich heeft verbreid over heel de wereld, naar alle landen en volken. En dat de Heer God juist mensen ziet die buitengesloten zijn. Dat is denk ik de boodschap ook van het Bijbelboek Rut. Gaan we nu naar terug gaan. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Wij zien ook in het Bijbelse verhaal over Rut het grote raamwerk van Gods ontferming. En dat kan ons helpen om met dezelfde ogen te kijken naar mensen die op de vlucht zijn en mensen die aan de zijkant staan. Asiel betekent letterlijk schuilplaats. Daarom hebben we ook dat lied gezongen. U bent mijn schuilplaats hier. Wij weten niet wat het is om zo wanhopig en ontheemd te zijn dat je elders in een ander land een schuilplaats moet zoeken. Voor jezelf en met name ook voor je geliefden en met name voor je kinderen om hun een toekomst te bieden. Maar elke dag kun je nu verhalen horen van mensen die zo op zoek zijn. Die gaan staan in de schoenen van Rut, zou je kunnen zeggen. En wij denken tegenwoordig dan al gauw en snel wat denigrerend over economische vluchtelingen. Bij een protest tegen een vestiging van een AZC in Nederland hoorde ik deze week iemand zeggen dat ze geen zin hadden in al die opvreters om die te herbergen in hun dorp. Maar bedenk wel dat ook vader Jacob en zijn zonen vertrokken naar Egypte omdat het er economisch daar veel beter voor stond. En talloze Nederlanders zijn vertrokken naar andere landen in de wereld om daar betere toekomstmogelijkheden te zoeken. Veel van onze boeren doen dat vandaag nog. Elimelech en zijn vrouw Naomi, waarover we lazen net in Rut 1, zou je ook kunnen benoemen als economische vluchtelingen. Zij vertrokken uit Bethlehem in Juda naar Moab, omdat er in hun tijd een hongersnood was in hun eigen land. Waarschijnlijk door een gebrek aan regen. Elimelech en Naomi waren gelovige, vrome mensen die leefden in een slechte tijd. Dat ze vroom waren blijkt wel uit de naam Elimelech. Dat betekent God is koning. Wij zongen Psalm 93, God is koning en regeert altijd. Omdat dat een reflectie is van die naam Elimelech. En de naam Naomi betekent de lieflijke. En als ze spreekt tot haar schoonhouders in Rut, hoofdstuk 1, vers 8 tot en met vers 9. Dan betrekt ze daar heel nadrukkelijk ook de Heere God bij. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij zijn. En voor mij gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. Naomi is haar geloof ook in de moeilijkheden die ze heeft meegemaakt niet kwijtgeraakt. Deze mensen leefden, zegt het eerste vers van het Bijbelboek Rut, in de tijd van de rechters of de richters. We hoorden al uit Richters 2 dat dat een tijd was vol goddeloosheid en verval. Als er een refrein komt in het Bijbelboek, Richters steeds dat ene zinnetje terug. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze keerden steeds weer de Heere God de rug toe en gingen achter de goden aan van de volken in omringende landen en omringende volkeren, Kanaanieten waartussen ze woonden, de Baals en de Astartes, die met losbandige vruchtbaarheidsfeesten werden vereerd. En steeds weer straft de Heere God hen voor deze praktijken, vooral door roversbendes te sturen, maar soms ook hongersnood en tegenslag. Grote verhaal uit het Bijbelboek. Rechters is die spiraal van ongehoorzaamheid en geloofsafval en dan ook van het oordeel van God daarover. En dan weer herstel en dan begint het weer overnieuw. Generaties achter elkaar ging dat zo door. En dit grote verhaal wordt concreter voor ons door dat ene verhaal van Rut wat tegelijk achter staat in de Bijbel. Het verhaal over Elimelech, Naomi en hun gezin. Hun gezin kwam notabene uit Bethlehem, de stad van David. De plek waar de Heer Jezus ook geboren is. De streek rondom Bethlehem stond bekend als een vruchtbare streek. De graanschuur van Israël. Bethlehem betekent letterlijk ook broodhuis. En dat er ook hier in de graanschuur van Israël zo'n enorme hongersnood was. Dat mensen wegtrokken, vrome Israëlieten wegtrokken naar het buitenland. Dat toont wel dat de nood hoog was in die tijd. De namen van hun zonen geven ook aan dat Elimelech en Naomi kampten met meer problemen. Zij noemden hun eerste zoon Machlon, wat betekent de ziekelijke. En de tweede zoon noemden ze Giljon, wat betekent de zwakke. Wellicht door de hongersnood. Wellicht door het gebrek aan goed voedsel. Waren de kinderen ondervoed. Het kan ook zijn dat ze een of andere ziekte hadden, wij weten dat niet. Maar de nood was zo hoog dat Elimelech en Naomi besloten om asiel, om een schuilplaats te zoeken in Moab, aan de andere kant van de Dode Zee. Om daar als vreemdelingen te leven, zegt vers 2. Moab lag dus aan de andere kant van de Dode Zee. Niet zo heel ver weg. Ongeveer 50 kilometer zal het geweest zijn. Vanaf Bethlehem. Dus heel wat dichterbij dan bijvoorbeeld in Egypte. Waar Jozef en Maria met Jezus naartoe trokken. Heel wat verder dan de reizen die de economische vluchtelingen vandaag maken. Vanuit Syrië naar Europa. Maar toch was het nogal wat. Toch was het een enorme stap voor een vrome Israëliet in die tijd om die reis te maken naar dat gebied. Want nog niet zo heel lang daarvoor, net voor de intocht in Kanaan, was er een enorme botsing geweest, juist met de Moabieten. Toen Israël uit Egypte kwam, weigerde Moab om hen door hun gebied te laten trekken. Oh, want dat liep toen dus van zeg maar Moab naar Egypte liep de zogenaamde Koningsweg, de meest directe route richting Jericho. Koning Balak van Moab huurde in die tijd zelfs een tovenaar in, Bileam, om het volk van Israël te laten vervloeken, diverse keren. En toen dat niet gelukte, te weten dat dat mislukte en dat Bileam later daar ook om geoordeeld is geworden en gedood is, Maar op aanraden van Bileam stuurde de koning van Moab toen Moabitische en Midianitische vrouwen om de mannen van Israël te verleiden tot afgoderij. Die Moabitische en Midianitische vrouwen die waren vaak verbonden aan de afgodstempels van Baal en Astarte. Vrije seks in het open veld onder invloed van feesten en drank werd gezien als een daad van aanbidding, van overgave aan de vruchtbaarheid Gods, aan de vruchtbaarheidsgods Kamos. Deze vrouwen waren afgodspriesteressen die mannen verleiden. En in nummer 25 lezen wij hoe zij erin slaagden om ook veel mannen uit Israël zo te verleiden. Dat leidde uiteindelijk tot het oordeel van God, een plaag die meer dan 24.000 mensen het leven kostte. In de wet van Mozes in Deuteronomium 23 stond daarom dat Moabieten nooit tot de dienst van de Heer mochten worden toegelaten. En die regel wordt herhaald in de boeken van Ezra en van Nehemia, bijvoorbeeld in Nehemia 13 vers 1. En het is daarom wel heel bijzonder dat Elimelech en Naomi ervoor kozen om naar Moab te gaan. En het is ook heel merkwaardig dat zowel Machlon als Chiljon trouwden met Moabitische vrouwen, met Orpa en met Rut. Rut wordt bijna consequent in dit Bijbelboek ook aangeduid, bijvoorbeeld in vers 22 van hoofdstuk 1, als Rut de Moabitische. Haar nationaliteit kenmerkte haar al als een buitengeslotene, als een ongelovige. Iemand die zo buitengesloten was, vergelijkbaar met hoe wij in onze cultuur zouden spreken over een Marokkaanse islamitische. Nou, als je zoon of je dochter komt met een islamiet die ook Marokkaans is, zouden de meesten van ons denken ook niet blij zijn. Menselijkerwijs gesproken was er voor zo iemand geen toekomst in Israël. En Naomi wist dat heel goed. Naomi komen wij hier tegen als een gebroken vrouw. Al haar dromen zijn uiteengespat in dat verre Moab. Ze maakt eerst met haar mannen en kinderen die zware tijd van hongersnood door, in het begin van hun huwelijk. Dat maakte dat ze besloten te vluchten naar Moab, waar wellicht voor hun kinderen meer mogelijkheden waren om zich te ontplooien. Maar niet lang nadat ze daar aankwam, verloor ze haar echtgenoot. Dat is in een agrarische samenleving, in die tijd, dat was de grootste ramp die een vrouw met kinderen kon overkomen. Want zonder een sterke kerel in huis had je geen inkomen en geen toekomst. Er waren geen sociale voorzieningen. En daar in Moab hadden ze ook geen familie. Haar ziekelijke zonen van Naomi groeiden op in de Moabitische cultuur. En trouwden er gelukkig met twee gezonde vrouwen, Orpa en Rut. Maar weer sloeg het noodlot toe, omdat de beide jonge mannen stierven. Al weten wij niet precies hoe dat gebeurd is. Of dat gebeurt door ziekte of door ongeluk. Dat weten wij niet. Maar wat wij wel weten is vanuit vers 5 dat die vrouw Naomi alleen achterbleef. Zonder haar twee zonen en zonder haar man. Drie weduwen zonder uitzicht. En het is dus niet zo verbazend dat Naomi dan ook concludeert in vers 20. Noem me niet meer Naomi, liefelijke. Noem mij maar Mara. Dat betekent bitter, de verbitterde. De lieflijke bruid die zij was toen zij trouwde met Elimelech, was veranderd in een verbitterd mens. Elimelech denkt in vers 21 zelfs dat de Heere God zich tegen haar heeft gekeerd. De Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen, zegt ze. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan. Misschien keerde ze wel terug. Misschien had ze wel droeging. Misschien had ze wel spijt over het feit dat ze samen naar Moab zijn gegaan. Misschien dacht ze wel, ja, we hebben toch niet de wil van de Heer gedaan. Misschien voelde ze zich daardoor wel schuldig. Misschien had ze wel droeging dat ze haar zoon had laten trouwen met heidense vrouwen. Zo zal er ongetwijfeld in Bethlehem wel achter haar rug om gefluisterd zijn toen ze terugkwam. Kijk, ze dachten dat ze het geluk vonden daar in Moab. En nu komen ze terug met lege handen. Teleurstelling en tegenslag. Naomi wist wat het was. teleurstelling en tegenslag kan een mens verbitterd maken. Dat is vandaag ook nog zo. Hoeveel gebroken mensen lopen er niet rond tussen die vluchtelingenstromen? Mensen die alles hebben verloren wat ze hebben opgebouwd. Zelfs onderweg wellicht nog hun geliefden. En ook wij, wij die leven in een welvarende cultuur, wij weten daar soms over mee te praten. Wij hebben even goed te maken met de gebrokenheid die ons leven kleurt. Als gelovige mensen zijn wij vaak idealisten. Wij geloven dat er met Christus niks onmogelijk is. Je begint soms ook met een heleboel idealisme aan bepaalde dingen. Maar in de praktijk van ons leven en van ons kerk zijn, loopt het niet altijd zoals wij zouden willen. En lopen wij wel degelijk tegen grenzen op. En gaat het niet altijd zoals je wilt met jezelf en met je gemeente en met je gezin en met je kinderen en met je toekomst. Je kunt daardoor verbitterd raken. Het kan zelfs je geloofsvertrouwen aantasten, zoals dat misschien ook wel wat is gebeurd bij Naomi. Waar was de Heere God toen je man of je vrouw al vroeg overleed? Toen je kind verloor? Toen je baan kwijtraakte? Toen je financieel in de problemen raakte met je eigen zaak? Waar is de Heere God als er spanningen zijn in huwelijken en gezinnen? Als er binnen de geestelijke familie van de kerk ook breuken komen? Waar is de Heere God als je kinderen die je gelukkig zag trouwen ongelukkig worden en je daar nachten van wakker ligt? De Engelsen hebben een spreekwoord voor mensen met levenservaring. Die zeggen dat mensen vaak dan ouder, wijzer, verdrietiger worden. Older, wiser, sadder. En je moet dan oppassen dat je niet met Naomi ook gaat zeggen, noem me maar niet meer Naomi. Lieflijke, noem me maar Mara. Bitter. Bittere ervaringen maken het geloof soms onmogelijk. Maken het soms dat mensen Heere God en de kerk vaarwel zeggen. Wij zijn gegroeid als gemeente. Maar dikwijls hoor je ook uit de verhalen van de mensen die overkomen, dat er een hoop pijn en moeite achter zulke overkomsten zit. Wellicht omdat wij dachten dat het leven met de Heere God ons alleen geluk en voorspoed en vrede zou brengen. Maar de waarheid is dat ook ons geloof geen garantie biedt dat het altijd goed gaat in ons leven. Ook als je gelovig bent, dan kun je hele moeilijke dingen meemaken. En dan kunnen je kinderen moeilijke dingen meemaken. Maar we zien wel hier in het Bijbelboek Rut dat de Heere God ook juist in de stormen en juist in de ellende met ons meetrekt en dat hij ons daarin bij wil staan. Dat maakt dit Bijbelboek vooral ook duidelijk. Naomi is ondanks de teleurstelling en tegenslag haar geloof niet kwijt. Ergens lijkt ze daarin op Job, die nadat hij alles is kwijtgeraakt, toch nog zegt in Job 1:21, Heer heeft gegeven, Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Ondanks dat alles zondigde Job niet en maakte de Heer geen verwijt, staat er dan. Nou, Naomi komt in Rut 1 aan het eind wel dichter bij die verwijten. Als ze zegt dat de Heer haar kwaad heeft gedaan. Als ze zegt dat de Heer zich tegen haar heeft gekeerd. Je kunt soms, ook als gelovige, wel hele terechte vragen hebben bij hoe het loopt in je leven. En toch zie je juist ook in deze geschiedenis dat ons leven niet beheerst wordt door louter geluk, door het lot, door stomme pech. Het Bijbelboek van Rut getuigt nu juist van de voorziening, van de zorg en de liefde en de leiding van de Heere God. Zelfs nog wanneer leed en verdriet je leven treft. Dat vertrouwen in de voorzienigheid van God, in zijn zorg, in zijn blijvende leiding, dat wordt hier nog het mooiste verwoord door die heidense Moabitische vrouw Rut. Want nadat ze door Naomi is op gewezen dat ze maar beter terug kan gaan naar haar eigen volk en haar eigen cultuur en haar eigen goden, zegt ze toch nog in Rut 1, vers 16,
Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven en daar wil ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal me van u scheiden. Rut omarmde de identiteit, de cultuur en het geloof van haar schoonmoeder. En later in hoofdstuk 2, vers 12, dan horen we Boaz tegen haar zeggen: mogen de Heer je rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht, een asiel, een schuilplaats hebt gezocht. Dat is wat hier gebeurde. Rut zocht asiel, ze zocht een schuilplaats bij de levende God, de God van Israël. En in dat geloof werd ze niet beschaamd. Daardoor komt ze uiteindelijk zelfs in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament terecht. Als een van de moeders van de Heere Jezus. Voorhouders van de Heere Jezus. Het leidde voor haarzelf en voor de mensen om haar heen tot grote zegen. Een heidense weduwe was geen aantrekkelijke partij voor een Israëlitische man. En toch is juist zij het die naar het hart van Boaz wordt geleid. We zullen dat de komende weken gaan zien. Het Bijbelboek Rut vertelt ons over tragische gebeurtenissen, over leed en verdriet, over bitter lijden. Jobs vrouw zei toen tegen Job: waarom vervloek je God niet en verlaat je hem niet? Maar Job en ook Rut bleven ook in de ellende vertrouwen op de Heere God. Ze stelden hun vertrouwen niet op wisselende omstandigheden in het leven, maar op de levende God die het fundament is onder ons wezen. Zij kozen ervoor om te schuilen bij hem in de stormen van het leven. En daarin zijn ze voor ons wegwijzers. Dat mogen wij ook doen. Het kan zijn dat u ook, dat jij hier zit met grote vragen. Grote vragen over hoe dingen zijn gelopen in je leven. In het leven van je geliefden. Het kan zijn dat je terugkijkt met bitterheid op bepaalde episodes, bepaalde gebeurtenissen. Als je gefrustreerd bent, misschien zit je hier wel met angst voor de toekomst. Je houdt je hart vast voor jezelf, voor je geliefden, voor onze kerken, voor onze wereld. Het is wat cliché, maar u kent wellicht het voorbeeld van het borduurwerk. Hè? Het borduurwerk, waar al aan de achterkant, als je aan de achterkant kijkt, dan zie je al die draden door elkaar lopen. Dan lijkt het nergens op, maar aan de voorkant zie je toch een prachtig beeld verschijnen. Ik denk dat de achterkant van die mooie mozaïeken, van wat daar allemaal staat op het plein nu, die dingen van Floralia, dat dat ook zo eruit ziet. Dat dat geen gezicht is, als je van binnen zou kijken. Maar aan de voorkant heb je toch dat prachtige patroon van hoe mensen het gemaakt hebben. En dat zie je ook in het Bijbelboek Rut. Aan het einde van Rut 1 zien we daar wel een beetje al een voorteken van. De laatste zin van Rut 1 is: ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. De Heere God had de gebeden van zijn volk weer verhoord. Er was weer graan in Bethlehem. Zo is het ook vandaag. De Heere God hoort de klachten en de vragen van zijn kinderen wereldwijd. Hun vragen over de dood van geliefden, over gezondheid, over huwelijk en gezin, over je kinderen en je financiële situatie, over onze kerken en over onze wereld. Hij kent de roep van tallozen wereldwijd om recht en gerechtigheid, een einde aan geweld en terreur. Onze God is de Heer, de grote aanwezige. Hij ziet alle dingen. Hij is een God van ontferming en van trouw. Vandaag worden wij uitgedaagd door deze jonge heidense vrouw, Rut, die duizenden jaren geleden leefde. Zij koos ervoor om te schuilen onder de vleugels van de Almachtige. Schuilplaats te zoeken bij de levende God. Waar zoeken wij in deze tijd persoonlijk en gezamenlijk ons houvast? Kiezen wij voor de weg van ongeloof en verbittering als het leven tegenzit? Of kiezen we ervoor om net als Rut een wegwijzer te zijn naar de God van liefde en trouw? Durven wij ook te schuilen onder de vleugels van de Heer, ongeacht de omstandigheden? Laten we maar blijven zingen met Rut: U Heer,
U bent mijn schuilplaats. U bent mijn losser, mijn verlosser. U alleen. U bent mijn Heer en mijn God.
Amen.